iets uit het Evangelie naar Lucas. Uit Lucas hoofdstuk 19. In Lucas 19 staat een gelijkenis. Ik heb er al vaker iets over gezegd. Die mij heel sterk heeft geholpen om iets te begrijpen van wat nou dat koninkrijk van God is. Daar hoorde ik mensen over spreken. Ik las erover. En toch had ik op een gegeven moment het idee, ik krijg het niet goed in de vingers. Totdat iemand het mij een keer uitlegde. Aan de hand van een gelijkenis in Lucas 19. En ik denk dat het goed is, omdat we daar ook over gezongen hebben, om dat nog eens met elkaar te overdenken, want het blijft super actueel. Lucas 19 vanaf vers 11. Toen zij nu dit hoorden, sprak hij, de Heer Jezus, bovendien een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. Hij zei dan, een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Hij nu riep zijn 10 slaven en gaf hun 10 ponden en zei tot hen, doet zaken totdat ik kom. Zijn burgers echter haten hem en zonden hem een gezantschap achterna om te zeggen, wij willen niet dat deze over ons regeert. En het gebeurde toen hij terugkwam, nadat hij het koninkrijk had ontvangen, dat hij zei dat die slaven aan wie hij het geld had gegeven bij hem geroepen moesten worden om te weten wat ze aan de zaken hadden verdiend. De eerste nu verscheen en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden opgebracht. En hij zei tot hem, goed zo, goede slaaf, omdat je in het geringste trouw bent geweest, heb gezag over 10 steden. En de tweede kwam en zei, uw pond, Heer, heeft 5 ponden opgeleverd. Hij nu zei ook tot deze, en jij wees, Heer, over 5 steden. En de volgende kwam en zei, Heer, kijk uw pond dat ik in een zweedoek had weggelegd. Want ik was bang voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt weg wat u niet neergelegd en u maait wat u niet gezaaid hebt. Hij zei tot hem, uit je eigen mond zal ik je oordelen, boze slaaf. Je wist dat ik een streng mens ben, die wegneem wat ik niet neergelegd en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb je mijn geld dan niet aan een bank gegeven? Zou ik het bij mijn komst met rente hebben opgevraagd. En hij zei tot hen die daarbij stonden, neemt het pond van hem af en geeft het aan hem die de 10 ponden heeft. En dan staat er in sommige handschriften bij. En ze zeiden tot hem, Heer, hij heeft al 10 ponden. Ik zeg u dat aan ieder die heeft zal worden gegeven. Van hem echter die niet heeft, zal ook wat hij heeft worden afgenomen. Die vijanden van mij evenwel, die niet wilden dat ik over hen regeerde, brengt ze hier en slacht ze in mijn bijzijn af. Het eindigt nogal fors, deze geschiedenis. Maar de Heer heeft het wel gezegd. De Heer heeft het niet afgezwakt. En we hebben gezien dat de Heer een bijzondere gelegenheid te baat nam om deze gelijkenis te vertellen. Namelijk, ze waren dichtbij Jeruzalem en de discipelen die hadden het idee, nu gaat het koninkrijk van God komen. En daarmee bedoelden ze, nu gaat de Heer regeren. Nu wordt Jeruzalem weer vrij van de Romeinse overheersing. En dan wil hij ze aan de hand van een gelijkenis vertellen dat God een andere planning heeft. En dingen soms heel anders bedoelt dan wij op het eerste gezicht kunnen denken. En dan is het goed om even te weten hoe dat destijds ging. Want het begint nogal apart. Vers 12. De discipelen dachten dus het koninkrijk van God, dat wordt onmiddellijk openbaar. Want de Heer is nu dicht bij Jeruzalem. En dan gaat de Heer zeggen, nee, dat zal anders gaan. En dan begint hij zomaar een verhaal te vertellen. Vers 12. Een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Dat was in die tijd begrijpelijk. In onze tijd niet. Er hoeft nergens ter wereld iemand naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. Als koning Willem-Alexander plotseling overlijdt, dan is meteen duidelijk wie zijn opvolger, opvolgster in dit geval is. En volgt een plechtigheid en pakweg één of twee weken later is er een nieuwe koningin. Er hoeft niemand naar het buitenland. Dat moest toen wel. De koningen waar in deze periode van de geschiedenis, waar Lucas 19 in speelt, er waren, dat waren de koningen uit de Herodes-familie, die aangesteld waren door de Romeinen. Die hadden formeel het gezag. En als er in de Herodes-familie iemand stierf, dan moest de beoogde opvolger, ook al was het de zoon van de koning, die moest naar Rome om daar officieel te worden ingehuldigd. Ingezworen, of hoe je dat ook noemt. En als hij dat niet deed, dan werd hij gezien als iemand die de macht illegaal aan zich trok. Gezag werd verleend in Rome. Dat vonden ze ook heel normaal. Dat was kort hiervoor ook nog gebeurd. Zelfs aan het begin van de geschiedenis van de Heer Jezus zelf als babytje gebeurde dat al. Waarom was Jozef bang om naar een bepaald gebied terug te keren? Omdat hij had gehoord wie daar in plaats van Herodes koning was geworden, namelijk Archelaus. Die was wel naar Rome geweest. Maar dat kon heer Jozef niet zoveel schelen. Die dacht, daar ga ik niet heen naar dat gebied. Ik ga naar een ander deel van het land waar iemand regeert die minder grillig is. Hij zei niet, er is een procedure niet goed gevolgd. Want dat gebeurde altijd. Daar waren de Romeinen super gevoelig voor. Dus als de Heer dit in een gelijkenis vertelt, is dit normaal. Koningschap wordt verleend op een andere plek dan waar het wordt uitgeoefend. En ja, wij kunnen er natuurlijk gerust van uitgaan dat die man van hoge geboorte in vers 12, dat de Heer Jezus zelf is. De Heer gaat natuurlijk niet even de geschiedenis van de Herodes-familie hier bespreken, want daar leer je niks van. Het is alleen even nodig om te weten hoe ging dat in die tijd. Nou, die man van hoge geboorte, de Heer Jezus, reist naar een ver land. Wat gaat hij daar doen? Hij gaat daar een koninkrijk ontvangen, vond niemand vreemd, was vaker gebeurd, en weer terug te keren. Nou, wij weten dat de Heer Jezus inderdaad een man van hoge geboorte is. Matthäus Evangelie begint daarmee. Zoon van Abraham en zoon van Adam wordt hij daar meteen genoemd. En dan begint pas de geschiedenis. Maar wij weten ook dat de Heer Jezus is verworpen. Hij heeft tot zijn dood hier op aarde geen heerschappij uitgeoefend. Hij heeft niet op een troon gezeten. De troon van zijn vader David is onbezet gebleven tijdens het leven van de Heer Jezus. Hij is verworpen. Hij is vertrokken. Het is allebei waar, zal in deze gelijkenis ook blijken. Want er is iemand die het allemaal in de hand heeft. En die ook bepaald heeft dat dat koninkrijk van God, waar zijn koning, zijn zoon in regeert, niet meteen in die zichtbare zin openbaar zou worden. De Heer is dus nu naar een ver land. Hij zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. En hij wacht voortaan totdat God zijn vijanden als een voetbank onder zijn voeten zal stellen. En dan gaat hij hier op aarde regeren op de troon van zijn vader David. Maar in die tussentijd zijn er wel degelijk mensen die zijn gezag wel erkennen. Al bezet hij hier op aarde nog geen troon. En dat zijn die 10 slaven die hier genoemd worden. 10 is het 2x5 getal van de verantwoordelijkheid. Mag u ook meteen weer vergeten als u dat niet belangrijk vindt. Maar goed, in ieder geval 10 slaven en die krijgen allemaal een pond. En een pond is hier niet een gewicht. Althans niet alleen een gewicht, dus een gewicht aan geld. Verderop wordt gezegd in vers 15 aan wie hij het geld had gegeven. Pond is hier een geldeenheid. En elke slaaf krijgt 1 pond. En wat moeten ze doen? Zaken doen totdat ik kom. In vers 12 is sprake van hij ging om een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Namelijk om dat koningschap ook uit te oefenen, om te gaan regeren. En in die tussentijd zijn er slaven van hem, mensen die door hem gekocht zijn, die zijn eigendom zijn, voor wie hij een prijs betaald heeft dus. En die krijgen iets in handen, namelijk per persoon 1 hoeveelheid geld, 1 pond. En daar moeten ze mee aan de slag. Dat wordt hier genoemd in vers 14, zaken doen. Kopen en verkopen, met winst. Winst behalen voor de meester. Doet zaken totdat ik kom. En dan is er nog een categorie mensen, dat zijn zijn burgers. De mensen die weten, als hij terugkomt, dan zou hij over ons gaan regeren. Maar zij erkennen zijn gezag niet. Op voorhand niet. En staat er dan in vers 14, ze zonden hem een gezantschap achterna om te zeggen, wij willen niet dat deze over ons regeert. Hij regeerde ook nog niet. Dat wisten die slaven ook. Maar die wilden juist wel zijn gezag erkennen en hem dienen. En deze mensen, dat moet het ongelovige, afvallige deel van het Joodse volk zijn, dat hem bewust heeft verworpen. Die haten hem, zijn burgers, en hebben hem een gezantschap achterna gestuurd om te zeggen, wij willen niet dat deze over ons regeert. Men heeft wel eens de geschiedenis van Stefanus hiermee verbonden. Die ook gezegd heeft van, in principe is het mogelijk, als jullie nu tot inkeer komen, dat de tijden van de verkwikking aanbreken, dat de vervallen hut van David wordt opgericht. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben hem die hen daarop wees gestenigd. In die zin zou je kunnen zeggen, hebben ze toen alsnog, toen de Heer al verworpen was, vertrokken was, weggezonden was, een gezantschap achterna gestuurd om hem te zeggen, wij willen niet dat deze koning over ons is. En dat is erg, want dat moment van terugkeer staat vast. En wij weten dat dat nog niet gebeurd is. Dus het is ook voor ons een interessante gelijkenis. Wij wachten, als het goed is, op zijn terugkeer. Wij wachten u, o Zoon van God. Het is een lied dat me nu zo te binnen schiet, maar we hebben het er zo vaak over. Dat we ook bij de tekenen van vanmorgen, dat we die tekenen gebruiken totdat hij komt. En we leven ook in de verwachting van zijn terugkomst. En dat is een uniek moment waarvan ik van harte hoop dat we het allemaal meemaken. En niet voor die tijd hoeven te ontslapen. Ook dan komt het goed en zijn we in de handen van de Heer. Maar er is toch 1 generatie buitengewone bofferts die zullen meemaken dat de Heer terugkomt. En uiteindelijk ook zal gaan regeren. En wij met hem. En dat is nou net een mooi aspect dat we hier ook in vinden. In vers 15 staat, het gebeurde toen hij terugkwam, nadat hij het koninkrijk, dat koninklijk gezag, de officiële status van koning had ontvangen, dat hij zei dat die slaven aan wie hij het geld had gegeven, die 10 stuks dus, bij hem geroepen moesten worden om te weten wat ze aan de zaken hadden verdiend. En dan komt in vers 16 de eerste. En ik vind het zo mooi dat hij meteen zegt, Heer. Zo duidt hij degene aan die tot hem komt. Hij erkent zijn gezag. Hij had ook kunnen zeggen koning. Maar dat is hij pas nu geworden. Voor die tijd had deze man al een relatie met degene om wie het hier gaat. En erkende hij hem als een slaaf die tegenover zijn heer stond. En zo spreekt hij hem aan, Heer. En dan zegt hij niet, dat pond dat ik gekregen heb, en dan meteen laten horen hoe goed hij zijn taak had volbracht. Nee, Het mooie vind ik dat hij helemaal niet iets over zichzelf zegt. Hij zegt niet, ik heb verschrikkelijk hard met uw pond gewerkt, maar u hebt het gelukkig allemaal gezegend, hè, dat hij er nog een mooie draai aan gaf. Nee, hij zegt, uw pond. Het is van u en uw pond heeft 10 ponden opgebracht. Natuurlijk heeft hij daarvoor gewerkt. Maar hij heeft zich al die tijd gerealiseerd, ik heb iets in handen wat niet van mij is. En waarvan de Heer mag verwachten dat ik er ook goed mee omga. Nou, is het natuurlijk best lastig, ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen, om uit te vogelen, wat is dan precies dat pond? Want al die slaven hebben dat gekregen. Er moet iets zijn wat alle christenen, alle belijders, want ook diegene met wie het dus helemaal fout gaat op het eind, die heeft dat pond ook gekregen, in handen hebben en waarvan de Heer verwacht dat we er iets mee doen. Je zou kunnen denken aan het christelijk getuigenis. Het feit dat je bekend staat als christen en de wereld weet wat die van een christen mag verwachten. Voor ons kan dat iets veel persoonlijkers zijn. En ik wil ook weer niet te gauw gaan fantaseren over verschillen in capaciteit. En de een kan op bepaalde terreinen meer dan de ander. Nee, het accent ligt hier op het feit, ze hebben allemaal hetzelfde. En het is het pond van de Heer dat iets opbrengt. Alleen wij kunnen het in de weg staan. Wij kunnen het feit dat we christenen zijn verdonkeren, verduisteren, versluieren. Dat we er weinig van laten merken, dat we er weinig over spreken en dat het ook in ons handelen niet naar voren komt. Dan wordt onze Heer er niet door geëerd. Deze man heeft zeer succesvol gewerkt. Want hij moest zaken doen. Hè. De Heer had niet gezegd, die ponden van mij, je zult eens zien wat die allemaal gaan doen. Nee, doet zaken totdat ik kom. Gebiedende wijs, meervoud. Allemaal moesten ze aan de slag. En dan heeft hij gezegd in vers 16, uw pond heeft 10 ponden opgebracht. Nou, dat is een gigantisch rendement. Dat is om jaloers op te worden. En dan zegt de Heer tegen hem, goed zo, goede slaaf. De Heer zegt niet, wat een fantastisch pond heb ik toch aan jou gegeven. Nee, dan wordt ook de rol van de slaaf besproken. En hij krijgt een compliment. Goed zo, goede slaaf, omdat je in het geringste trouw bent geweest, heb gezag over 10 steden. Die slaaf moet zich vooral niks verbeelden. Hij is trouw geweest en dat pond heeft een hoog rendement behaald. En je zou kunnen zeggen, dan is dit toch wel een behoorlijk betrouwbare, slimme man. Nee, zegt de Heer, je bent trouw geweest in het geringste. In dat kleine beetje dat ik jou heb toevertrouwd, dat heb je dan tenminste gedaan. Je bent er niet voor gegeneerd, je bent niet lui achterover gaan leunen. Je bent actief voor mij geweest. En dan krijgt hij te horen als beloning, heb gezag over 10 steden. Dit heeft niks met behoudenis te maken. Ook al gaat die persoon aan het eind wel degelijk verloren. Ik zal het maar gelijk zeggen. Dit is een beloning voor de gelovigen. Onze behoudenis is geen beloning. Die krijgen we uit genade. Uit genade bent u behouden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Efeze 2 vers 8. Heel belangrijk om dat te weten. Maar over de beloning spreekt Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. En dan zegt hij ook van iemand die hout, hooi en stro op het fundament bouwt. Maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. Oftewel met de hakken over de sloot. Zonder compliment van de Heer. En misschien zouden wij dan moeten zeggen, dan staan we daar met het schaamrood op de kaken. Van Heer, ik heb u alleen maar gebruikt om behouden te worden. Maar ik heb nog geen uur voor u afgestaan. Ik ben nog geen dag voor u actief geweest. Dus zullen mensen dat moeten zeggen. En ik hoop niet dat wij dat zullen doen. En dat de Heer ook tegen ons zo complimenteus kan spreken als hier tegenover die eerste slaven. Want als we dan trouw zijn, Dan beseffen we, als het goed is, toch ook, dat is alleen maar genade dat we dat hebben kunnen doen. En dat het zo gering is vergeleken bij wat de Heer aan toewijding van ons mag verwachten. We zijn in het geringste trouw. Ook de man met het grootste rendement. De tweede, die heeft net zoveel inzicht. De tweede kwam, vers 18, en zei: uw pondheer heeft 5 ponden opgeleverd. Ik moet nog even iets belangrijks zeggen. Dat ben ik even vergeten. In vers 17, die man van die 10 ponden, die krijgt nu een beloning. Ik was al over de beloning begonnen zonder dat ik hem genoemd had. Hij krijgt als beloning niet dat hij in de hemel komt, maar dat gaat hier over wat hij in het vrederijk mag gaan doen als de koning daadwerkelijk hier op aarde gaat regeren. Dan mag deze man gezag uitoefenen over 10 steden. Hij krijgt zichtbare, meetbare regeringsmacht. En die volgende slaaf, die ook slechts, net als de eerste, 1 pond heeft gehad, die heeft er 5 bij gewonnen. En dan zegt de Heer tegen hem in vers 19: jij wees Heer over 5 steden. Dus de mate van regeringsverantwoordelijkheid die wij kennelijk zullen krijgen in het vrederijk zal evenredig zijn met de mate van trouw die we betoond hebben in de tijd dat de koning nog niet zichtbaar op aarde aanwezig was. Maar wij daar wel waren om te laten zien van wie we zijn en wie we willen dienen. Zo sprak Paulus over God toen hij op het schip onderweg naar Rome was. Je zou kunnen zeggen, hij was daar als een loser. Alles was mis, hij kon niks meer doen, niet meer reizen, niet meer vrij zijn publiek kiezen. Hij zat op een schip onderweg naar Rome. En dan gebeurt er op een gegeven moment iets, dat laat ik nu in het midden. En dan praat hij en dan zegt hij tegen die mensen: de God van wie ik. Ben en die ik ook dien. Dat hoort bij elkaar. Het is mooi te weten dat je het eigendom van God, van de Heer Jezus bent. Dat is 1 ding. Maar hem ook dienen, dat is een geweldig voorrecht. Dat mogen we. En de Heer let erop hoe we dat doen. Hij vertrouwt ons iets toe, een taak, bepaalde capaciteiten, bepaalde verantwoordelijkheden. Kijkt hoe we daarmee omgaan en geeft in het vrederijk een beloning. En dan kunnen we daar eindeloos over fantaseren van wie krijgt nou de grootste beloning en hoe moet je je dat nou voorstellen. Nou, dat soort gedachten heb ik ook allemaal gehad. Daar zou ik u niet mee vermoeien, want dan ga ik fantaseren. En dat is niet goed. Het is wel goed om het voor jezelf eens een keer af te vragen. Wat verwacht de Heer nou van mij? Wat heeft hij mij toevertrouwd aan capaciteit en dus ook aan daarmee samenhangende taken? Nou, er zijn broeders die zijn meesters in het geven van voorbeelden. Ik ben dat niet. Dus ik ga het ook niet proberen. Maar ik denk wel dat u uzelf het beste kent. Soms helpt het ook om af te strepen wat je vooral niet moet gaan doen. Nou, dan kan ik een enorme lijst voor mezelf invullen. Van dingen waar ik niet geschikt voor ben, die ik niet kan, die ik ook vooral niet moet proberen. En misschien een paar dingen waarvan ik denk, ja, daar heeft de Heer me toch wel iets toe vertrouwd. Maar doe ik het dan ook goed? Doe ik het op het moment dat Hij het wil, op de manier die Hij wil, met de energie die Hij me gegeven heeft? Ja, dat zijn belangrijke persoonlijke vragen die u, die jij jezelf moet stellen. De man met de 2 ponden winst krijgt gezag over 2 steden. Dat laat ik niet fantaseren. 10 ponden en dan volgen er 10 steden. En dan in vers 18 1 pond en die krijgt 5 ponden en dus gezag over 5 steden. Dat van die 2 moet u even vergeten. En dan komt het vreselijke slot, waar in verhouding de meeste versen aan worden gewijd. Ik heb wel eens een keer gedacht, ik heb daar nu spijt van, maar ik wil hem toch even uitspreken. Wat jammer nou dat daar zo lang over gepraat wordt, over die man met wie het helemaal fout ging. Want dat eerste is toch veel mooier om over na te denken. Ja, maar het is soms heel belangrijk om ook die ernst van het geheel te overwegen. Want er komt iemand aan die heeft ook 1 pond gekregen. De Heer heeft hem niet achtergesteld. En wat heeft hij gedaan in vers 20? Hij heeft dat pond in een zweetdoek weggelegd. Hij was ook niet van plan om te gaan zweten. We zouden zeggen, dit was een aards luilak. En hij heeft die doek, die anders geen dienst deed, gebruikt om zijn pond in te wikkelen en het ding weg te leggen. En waarom heeft hij dat gedaan? Hij zegt, want ik was bang voor u. Omdat u een streng mens bent, u neemt weg wat u niet neergelegd, u maait wat u niet gezaaid hebt. De Heer gaat daar niet over in discussie. De Heer ontkent het ook niet, maar hij zegt wel, oh ja, is dat hoe je over mij dacht? Maar dan heb je er niet naar gehandeld. Natuurlijk, de Heer had het ook kunnen ontkennen. Niemand van die eerdere slaven heeft zoiets vreemds tegen de Heer gezegd. Ze hebben hem met vreugde gediend. Ze hebben zich gerealiseerd, het is zijn pond. Beide slaven zeggen dat. Zowel die van de 10 als van de 5 ponden. Uw pond, Heer, heeft 10 respectievelijk 5 ponden opgebracht. En die laatste, die heeft niet eens geprobeerd ook maar iets te doen met dat pond. Heeft geen zaken gedaan. Heeft, en dat is denk ik het ergste, geen rekening gehouden in zijn praktisch leven met de terugkomst van de Heer. En dus ook niet met zijn toekomstige heerschappij. Hij heeft zelfs niet datgene gedaan waardoor je er helemaal niks mee hoeft te doen. Vers 23, waarom heb je mijn geld dan niet aan een bank gegeven? Nou, over de geestelijke betekenis van die bank heb ik zulke bizarre vondsten gelezen. Dat ik in ieder geval wel begrijp wat het waarschijnlijk niet is. Maar ik ga me niet wagen aan waar dit een beeld van is. Het is in ieder geval, de Heer laat in ieder geval zien van, je had nog iets kunnen doen waarbij je op zijn minst nog leek rekening te houden met mijn terugkeer. Maar zelfs dat heb je niet gedaan. Je hebt zelfs niet eens de schijn opgehouden. Je hebt de boel ingepakt en weggestopt. Omdat je geen rekening hield met mijn komst. Want dat zegt de Heer. Hè? Hij zegt in vers 23, waarom heb je mijn geld dan niet aan een bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente hebben opgevraagd. Dan had hij er met zijn luie lichaam helemaal niets mee gedaan. Maar dan zou het door het verblijf op die bank en de zakelijke resultaten daarvan toch nog iets hebben opgeleverd dat hem niet aan te rekenen was. Als ik geld op de bank heb staan en er komt rente, dan zeg ik dank u wel. Daar heb ik niets voor gedaan. Dat zou deze man ook, als het gebeurd was, niet aan zijn eigen inspanning hebben kunnen toeschrijven. Want hij had zich niet ingespannen. Helemaal niets. En dan zegt de Heer in vers 24, neem dat pond van hem af. En geef het aan hem die de 10 ponden heeft. En dan zie je hoe de Heer meet. En ja, dat is triest. Voor de rest wordt er over deze man wel gezegd, vers 22, dat de Heer hem zal oordelen. Uit je eigen mond zal ik je oordelen. Hij heeft dus niet rekening gehouden met de komst van de Heer. En heeft dus ook het gezag van de Heer niet erkend. Heeft nooit gezegd, mijn Heer heeft mij dit gegeven. Hij heeft alleen over hem gesproken als een streng mens. En de Heer zegt, ik zal je uit die mond oordelen. Je raakt alles kwijt. Dat gebeurt met deze slaaf. Dan wordt er ook iets gezegd over de vijanden in vers 27. Die niet wilden dat ik over hen regeerde. De burgers die hem een gezantschap achterna stuurden. Ja, daar gaat het ook fout mee. En de Heer zegt, slag ze in mijn bijzijn af. De generatie van Israël, dat de Heer naar het kruis heeft verwezen, op geen enkele manier rekening hield met Gods plan met hem, waarin hij centraal stond. Die mensen krijgen een gruwelijk oordeel. En dan zou ik wel eens willen weten, hoe hebben die discipelen nou gekeken toen ze dit gehoord hadden? Want zij dachten, staat er in vers 11... omdat hij dicht bij Jeruzalem was, dat zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. En hij heeft de Heer ze gezegd, nee, er komt een tijd dat ik hier niet ben, maar waar er een zegen op rust, die geïncasseerd wordt door die mensen die mijn slaven zijn, die mij als Heer erkennen en die doen wat ik graag wil en die rekening houden met mijn terugkeer. En dan komt het moment van regeren. En de Heer zegt niet dat Jeruzalem daarin geen rol gaat spelen. Dat gaat zeer zeker gebeuren. Maar Jeruzalem is eerst het tafereel van iets anders. In vers 28, toen hij dit gezegd had, ging hij hun voor om op te gaan naar Jeruzalem. Ja, en daar komt de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem. Die zo mooi begint. Ik heb hem niet gelezen. Ik ga dat nu ook niet doen. Maar waar toch een waarschuwend woord moet worden gezegd. Omdat men daar ook lijkt te denken. Het moet nu gebeuren. Maar de Heer zegt, jullie houden niet echt rekening met wat werkelijk tot jullie vrede dient. Vers 42. Dat is nu nog verborgen. Ze denken, sommigen, en Johannes de Doper had dat al opgemerkt, dat men onbekeerd dat koninkrijk van God kon binnengaan. Daarom predikte Johannes de Doper een doop van bekering tot vergeving van zonden. En lang niet elke Israëliet liet zich door hem dopen, want men had vaak helemaal geen behoefte om ook maar iets te belijden. Men wilde niet tot bekering komen en dacht men kan zo het koninkrijk van de Messias binnengaan. Hier lijkt het heel even heel mooi te gaan, omdat men zegt in vers 38, gezegende hij die komt, de koning in de naam van de Heer. Maar ook zij hebben op dat moment niet erkend wat tot hun vrede dient. En wij weten dat ook in dit evangelie, ook in de gelijkenissen die hierna komen, en in de werkelijkheid die beschreven wordt, de Heer uiteindelijk verworpen wordt. Als men al iets wilde in het eigen leven met de Heer als koning, dan was het een leven zoals men het zichzelf voorstelt. En niet volgens het gezag van de Heer. Nou, wat helpt dit ons? Natuurlijk kun je net zo goed zeggen dat ook wij nu in het koninkrijk van God leven, in die zin, in die fase van het koninkrijk waarin hij dat gezag nog niet zichtbaar uitoefent. Maar waarin wij wel het gezag van de verworpen koning, onze Heer, mogen erkennen. En daar vreugde in vinden. En weten, hij komt om ook daadwerkelijk precies op deze aarde te gaan regeren. En waarom is dat zo belangrijk? Waarom kan de Heer niet vanuit de hemel, waar het misschien allemaal veel mooier en beter is, van daaruit de aarde gaan regeren? Dat lukt toch ook prima, zou je zeggen. Nee, de Heer wil dat hier doen. Vanuit de stad van de, die wordt genoemd al in het Oude Testament, de stad van de grote koning. Daar wil hij regeren, omdat hij daar verworpen is. Hier op aarde wil hij regeren, omdat hij hier verworpen is. De plek die zich in zijn gezag had kunnen en moeten koesteren en die dat niet gedaan heeft. Op die plek wonen wij. En het lijkt net alsof je steeds meer merkt dat de mensen ook steeds openlijker durven zeggen, wij willen niet dat deze koning over ons is. Niet alleen het ongelovig Israël, ook de ongelovige heidenen. Die willen dat niet. Durven wij daar dan tegenover te stellen van, ja, maar wij erkennen hem wel. Wij erkennen nu al zijn gezag. Wij willen graag nu al graag doen wat hij wil. Niet omdat wij dan een beloning zullen krijgen. Dat zal wel het geval zijn. Dat is niet ons doel. De Heer heeft daar ook helemaal niks over gezegd. Hij heeft alleen maar gezegd, doe zaken totdat ik kom. En dat was wat voor die mensen meespeelde. Wij willen actief zijn omdat we rekening houden met zijn komst. Dat hij dan gaat regeren, dan valt alle eer op hem. Dat hij dan ook nog eens ons daarbij wil inschakelen en de mate van trouw die wij in genade betoond hebben wil verrekenen in een zichtbare hoeveelheid regeringsverantwoordelijkheid. dat is iets geweldigs wat de Heer toevoegt. Wat alleen maar extra is. Wat niet onze eerste motivatie zal zijn. Dat is zijn persoon, zijn dienst, het voorrecht van hem te zijn en hem te mogen dienen. En ik hoop dat dat toch een beetje helpt om te snappen hoe dat zit met dat koninkrijk van God. Want die koning is dezelfde persoon die nu nog niet zichtbaar regeert. Nog niet erkend wordt hier op aarde en daar nog geen troon heeft, maar dat gaat wel komen. En als je nu op bepaalde plekken en in bepaalde gezelschappen zegt dat je zijn gezag erkent, dat je met zijn inzettingen en wetten rekening wilt houden, die soms heel anders zijn en zelfs strijdig kunnen zijn met wat aardse vorsten bedenken en laten goedkeuren, dan kunnen we ook nu al merken dat het lang niet altijd vanzelf gaat. Dat dat best moeilijk is. Dat het ook inspanning vraagt om hem te dienen in de tijd van zijn afwezigheid. Maar hij komt. En dat weten we zeker. En natuurlijk, we kunnen ook gaan praten over de opname van de gemeente die eerst nog plaatsvindt. Is ook waar. Hebben we er even buiten gelaten, doet de Heer ook hier. Spreekt hij niet over. Wordt pas aan Paulus geopenbaard. En de Heer spreekt er in bedekte termen over in Johannes 14. En er stelt niemand één vraag over op dat moment. Paulus legt het later uit dat dat ook nog plaatsvindt. Maar uiteindelijk komt die tijd van zichtbaar regeren door hem. En dat gunnen we hem als het goed is. En in dat opzicht willen we ook graag in genade die hij geeft, toch ook aan de luisteren van hem bijdragen als hij hier zichtbaar regeert en wij dat met hem mogen doen. En laten we alle denkbeelden die bij die laatste slaaf opkomen, zodra we het bij onszelf voelen opkomen, dat onmiddellijk oordelen, dat hoort er niet bij. Dat draagt niet bij aan zijn heerlijkheid, aan de eer die hij van onze kant verdient.